schrijver van dit stuk.
Ik zit tegenover die.
Maar wel bij
Oké. Dames, heren, de eerste raadstafel. En dat is een experiment. En hoe het verder gaat met de raadstafels, dat weten we in een soort tussenevaluatie over een half jaar. Een van de kinderziekten is dat de raadstafel begint zonder versterkte geluiden. Nou. En de bedoeling is dat we daar later op een romantische manier op terugkijken van weet u nog hoe we begonnen zijn bij de raadstafel. Het doel van vandaag, we hebben vandaag een soort technische raadstafel. We staan helemaal aan het begin van wat is de rol van de raad? Als het gaat om duurzaamheidsbeleid. Wat zijn er allemaal voor invloeden op ons als gemeente van het duurzaamheidsbeleid? Ik heb het over de regionale energiestrategie. Allerlei rijkszaken die op ons afkomen, al dan niet donderen. Waar we vandaag het in ieder geval over gaan hebben, wat ik als voorzitter ga proberen te bewaken, dat is: waar moet een goed lokaal duurzaamheidsbeleid aan voldoen? Welke rol hebben de gemeenteraden op het gebied van duurzaamheid? Dus als wij straks iets gaan vinden in de gemeenteraad, dan kunnen wij wel zeggen dat wij vinden dat wij net zo warm moeten worden als Mars. Maar daar gaan wij niet over. Dat is de gemeenteraad van Mars. Wat zijn reële doelen op het gebied van duurzaamheid, want het is ook de bedoeling om een duurzaamheidsprogramma in ieder geval dit jaar kant en klaar te hebben. Een duurzaamheidsprogramma kant en klaar te hebben wat ook echt reëel is, waarbij we aan de slag kunnen. Tenminste, zo hebben we dat destijds geformuleerd. Als wij dus weten aan het eind waaraan een duurzaamheidsbeleid moet voldoen, welke rol de gemeenteraad heeft en wat is lokaal reëel, wat is echt beïnvloedbaar, dan is deze tafel al geslaagd. Hierna worden er een aantal tafels georganiseerd op inhoud, waarbij deskundigen, inwoners, en dat kan samen gaan natuurlijk, het liefst gaat dat samen, ook gevraagd worden om aan deze tafel deel te nemen. Dat is mijn inleiding en dan komt er nu nog een korte inhoudelijke inleiding en daarna is het niet de bedoeling om een spervuur van vragen te stellen alsof dit een parlementaire enquête is en er onderzoek gedaan moet worden. We gaan met elkaar in gesprek, dat is in ieder geval de bedoeling, over om die drie hoofdonderwerpen van vandaag te verduidelijken. Maar eerst ga ik een van jullie twee het woord geven voor een korte inleiding. En die korte inleiding die moet ervoor zorgen dat wij in ieder geval op het spoor gezet worden van een goed lokaal duurzaamheidsbeleid. Waaraan moet dat voldoen? Ja?
Ja.
Ik denk dat ik zo hard heb geschreeuwd dat dat niet meer op te nemen is. Maar ja, dat is denk ik ook oversturen. Maar ja, ik wil wel graag dat iedereen die kwam iets ging horen. Aan u het woord. Wilt u een stoel?
Nee. Ik zal mezelf even voorstellen. Ik ben Dorine Heijselaar. Ik werk hier voor de gemeente Tenaar. De meeste van jullie ken ik ook wel. Ik wilde graag jullie meenemen in het programma Duurzaamheid. Dit hebben jullie allemaal opgestuurd gekregen, hoop ik. Het is een vrij dik document. We wilden jullie daar graag in meenemen vandaag. Vooral ook om even te laten zien hoe de dingen zich tot elkaar verhouden en wat de inhoud van het stuk is. Hiervoor hadden we een duurzaamheidsvisie, die heet het Dorp van de Toekomst. Die is vastgesteld in 2015. Daarin gingen we uit van een heel ambitieus doel, namelijk energie-neutraal worden in 2030. En hadden we een wenkend perspectief, 18 krachtige en zelfvoorzienende dorpen. Het was geen blauwdruk, geen uitgewerkt document, maar een soort uitnodiging aan inwoners en bedrijven om met ons mee te denken en te doen. En dat hebben we gedaan. We waren redelijk ambitieus in dit doelen. We En we hadden 4 pijlers als basis. Misschien kennen jullie deze afbeelding ook nog wel daarin. Tina tintelt van energie, afval is grondstof, toekomstbestendig wonen en ondernemen en mobiliteit en bereikbaarheid. Houd het even vast, want deze pijlers komen nog weer terug in dit stuk. Dat hebben jullie vast gezien. We hebben een soort rapportage gemaakt, 2,5 jaar geëvalueerd en daar wat conclusies aan verbonden. En dit stuk is eigenlijk de herijking van de eerste visie die er lag. Het was belangrijk om er wel, meer middelen ook bij te zetten, vooral ook vanwege de eisen die het Rijk en het Klimaatakkoord en alle ontwikkelingen aan ons stellen. Want wat gebeurde er eigenlijk in 2018? Het Klimaatakkoord kwam eigenlijk los en kwam ook over de regio heen. Dat betekende dat wij ook in deze regio Drenthe een bijdrage willen leveren aan dat Klimaatakkoord. Dat gaat uitgewerkt worden in een regionale energiestrategie. Daar zijn we hard mee bezig, daar kom ik zo nog even op terug. In het voorjaar van 2018 kwam ook het gasbesluit, waarbij de Nederlandse regering besloot om zeker voor nieuwbouwwoningen meteen van het aardgas af te gaan. En ook voor op de langere termijn voor alle woningen dat te gaan realiseren. En daarnaast kregen wij in Tinalo een nieuw college, wat duurzaamheid ook een behoorlijke belangrijke positie gaf. En wat vroeg ook om een betere aanpak. Dus die ligt hier nu voor. Deze ontwikkelingen leidden er eigenlijk toe dat we de behoefte hadden om meer een programma op te gaan stellen. Omdat het een heel breed thema is, wilden we ook kijken naar van wat kunnen we dan bij elkaar brengen en hoe kunnen we dat integraal en dynamisch gaan aanpakken. Het is dus de herijking van de visie. En het is een plan eigenlijk voor de komende periode. Voor 2030 hebben we verschillende onderdelen weg willen zetten en die staan ook in dit document. Uitgewerkt. Dit programma, dit concept is van de week of vorige week vastgesteld door het college, ligt de komende 6 weken ter inzage. En het is dan ook de bedoeling dat daarna het in de bespreking komt op de raadsagenda van eind april. Dat is dan een beetje de planning die we hebben. En het is natuurlijk niet zo dat we nu niks doen of nergens mee bezig zijn, want we hebben gewoon reguliere plannen en projecten, we hebben reguliere begrotingen en daar zijn we gewoon mee bezig. Wat is dan de visie van Tinalo? We gaan nog steeds uit van die 18 krachtige en zelfvoorzienende dorpen. We noemen ze nu duurzame dorpen. Het zijn onze dorpen en het is ook wat we graag willen doen in Tinalo. En we willen graag dat we evenveel energie opwekken als dat we gebruiken en ook warmte. En dat het vervoer in 2030 zoveel mogelijk gebruik maakt van niet-fossiele brandstoffen. En dat we zuinig omgaan met grondstoffen. En dat we ook werken aan onze eigen leefomgeving. Dat is ook een grote wens van het college hier in Tinalo. Kunnen we dingen doen om onze eigen omgeving aan te pakken. Hoe willen we dat doen? Nou, het staat ook in het document. We willen dat op een nuchtere en realistische manier doen. En op die manier samen voor duurzaamheid gaan. In dit stuk, dat heeft u misschien ook wel gezien, staat op de eerste 2 bladzijden een samenvatting. Dan kunt u dit ook nog wel even terughalen. Er zijn 5 pijlers in dit nieuwe plan. Hernieuwbare energie, woningen en gebouwen, mobiliteit, circulaire economie en natuur en milieu. En daarin komen de verschillende onderdelen ook terug. Dat zult u herkennen ook van de raadsagenda. We hebben volgens mij de afgelopen keer gesproken ook over hernieuwbare energie. Participatiekader, dat valt dan weer heel erg onder pijlen 1. En in de nabije toekomst zullen we ook veel gaan hebben over de warmtetransitievisie. Van hoe krijgen we de woningen van het aardgas af. Dat valt weer heel erg onder de tweede pijler. In de raadswerkgroep hebben we ook dit plaatje vaker gezien. Daar zie je ook verschillende pijlers en dan zie je ook hoe het eigenlijk samenhangt onder energie en milieu en hoe we dan dat hebben proberen op te bouwen. En wat je hier ook heel erg ziet is dat we heel erg gebruik maken van 3 leidende principes, namelijk lokale kracht, kennis delen en de gemeente als voorbeeld. Dat zijn eigenlijk uitgangspunten die voortkomen uit de vorige visie en heel krachtig zijn gebleken en die willen we heel graag ook weer toepassen in dit document. Nou, we hebben dus een soort overall visie in dit stuk willen neerleggen, maar ook per pijler zult u in het document zien dat er ambities zijn aangegeven. En op die pijlers willen we ook een soort monitoring gaan organiseren op termijn. Dat hoort dan ook bij de activiteiten en de plannen en projecten die beschreven zijn. En die staan ook in schema's aangegeven in het document. Op die manier willen we ook een uitwerking geven en ook een soort handvat aan de raad meegeven om te kijken hoe we die zaken kunnen monitoren. Nou, wat is bijzonder aan het programma? Ik heb nog even geprobeerd op een rij te zetten. Het is een eigen lokale aanpak van grote thema's als klimaatverandering. De vermindering van CO2-uitstoot. We willen eigenlijk ook wel heel erg zoeken naar de tienaarloze maat. Wat kunnen we hier doen in onze omgeving? In het begin zijn de plannen wat concreter. Hè? De komende periode van 2020 tot 2022. Dat is eigenlijk de periode waar we goed overzicht over hebben. En we willen het komende half jaar gebruiken om plannen voor die langere termijn op tijd en geld te gaan zetten en daar wat meer beeld bij te gaan krijgen. En die monitoring en die resultaten zullen dan ook in de planning- en controlcyclus bij u terugkomen. Nou, dit is misschien ook goed om even te hebben over hoe de verschillende ontwikkelingen en de verschillende beslismomenten zich met elkaar verhouden. We hadden het al even over het klimaatakkoord. Het is een landelijke afspraak van onze regering in het klimaatakkoord. En we hebben gezegd, in Nederland willen we met de regio's invulling geven aan dat klimaatakkoord. Daarom werken we samen in de regionale energiestrategie. Daar zijn wij ambtelijk en bestuurlijk bij betrokken en nemen wij een deel. En daarvan hebben we, als Tinalo gezegd, we willen graag eigen kaders hebben voor onze hernieuwbare energie. Dat plan trekken we eigenlijk naar voren op de energiestrategie en daarom hebben we dat nu ook al bij u in de raad ter discussie gelegd. Het participatiekader voor hernieuwbare energie staat op 28 januari opnieuw ter besluitvorming in de raad. Wat betreft de regionale energiestrategie, dat is een document waar we aan werken met elkaar om een soort bod te geven aan het Rijk van waar wij in Tinalo en in Drenthe voor staan. En die verwachting van die documenten is ook in de loop van dit jaar. En de verwachting is dat we voor 1 juni een conceptres zullen vaststellen. En dat is dan eigenlijk de invulling van onze eerste pijlen op energie. We hebben ook te maken met een warmtetransitievisie. Dat is eigenlijk het hele onderdeel waar we het hebben over. Hoe gaan we van het aardgas af? Hoe gaan we woningen energie besparen voor de woningen? Die warmtetransitievisie die zullen wij voor 2021 gaan opleveren. En dan gaan we met inwoners en bedrijven en stakeholders in gesprek. En gaan we plannen maken voor hoe de wijken en de buurten van Tinalo van dat aardgas af zullen maken. Die plannen die scharen wij heel erg onder de tweede pijler, dus wonen en de gebouwen. Dat is eigenlijk weer een heel ander participatietraject wat nog volgt in de komende jaren. En tegelijk zijn we nu ook al heel erg bezig met de omgevingsvisie, dat weet u ook. En daar zijn we ook op verschillende thema's in gesprek met onze inwoners. En daar zullen wij zeker ook het gesprek aan gaan over duurzaamheid. Maar daar is het een van de thema's. En die bijeenkomsten zijn ook het komende kwartaal gepland. Nou, het zijn heel wat ontwikkelingen zo bij elkaar. Maar ik hoop dat het wat helderder is geworden in de verhouding tot elkaar. Het programma duurzaamheid gaat dus, vandaag wordt het hier besproken en vervolgens gaat het in de inspraak en is de raadsbespreking in april gepland. We hebben een raadswerkgroep duurzaamheid sinds drie kwart jaar ongeveer en die komt ook maken maandelijks bij elkaar. Daar spreken we ook over deze thema's en wat de burgemeester het ook al zei, we kunnen ook in de komende periode nog verschillende raadstafels ook op thema's toelichting geven. Dat was even mijn eerste inleiding. En dan geef ik het woord.
Ja, de bedoeling is nou natuurlijk niet om, zoals we dat redelijk traditioneel doen, om dan een vraag-antwoord spel te beginnen. Maar ik wil wel iedereen even de gelegenheid geven van als er nog vragen zijn. De ambtelijke organisatie zit er om alle technische vragen te beantwoorden. En de wethouder zit er voor alle politieke vragen te beantwoorden. En daarnaast wil ik graag een discussie horen over wat u als gemeenteraad nodig heeft om te komen tot een goed lokaal duurzaamheidsbeleid. Maar ik geef wel de gelegenheid om vragen te stellen, want anders vind ik het wat kort door de bocht gaan.
Mag ik een vraag stellen over het participatiekader? Want dat ligt natuurlijk over 2 weken voor.
Ja.
En daar wordt een doel gesteld, een zogenaamd realistisch doel van 1665 terajoule. En nu zagen we vandaag een second opinion op basis van het rapport Bos en Rijn, waarin een potentieel wordt beschreven van verwacht 1240 terajoule. En dan vragen wij ons af, hoe verhoudt die second opinion zich met het participatiekader wat we over 2 weken vast gaan stellen? Want we willen natuurlijk wel realistische doelen gaan nastreven.
Ja, we hebben gedacht om een second opinion. Ik weet niet.
Ja, ik denk
het ja, ik weet niet. Dat is mijn twijfel. Okay.
Nee, is hij politiek?
Hij is politiek en technisch.
Ja, het is. Maar begin jij, dat vullen wij eigenlijk.
Ja, lijkt me heel goed. We hebben de discussie natuurlijk de vorige keer ook een beetje in de raad gehad. En wij hebben toen de insteek gemaakt van oké, we hebben een bedrag van 1650 TJ in ons hoofd zitten. Dat is wat we willen compenseren. En wij hebben toen als gezegd van ja, we gaan liever van een wat slechtere boodschap misschien naar een wat lievere boodschap dan het omgekeerde. Beide getallen is min of meer, ook die tweede, is natuurlijk, ik zeg het altijd, is koffiedik kijken. Daar ben ik gewoon heel eerlijk in. Je weet het niet precies. Je weet ook niet precies hoe alles zich gaat ontwikkelen en hoe het met energie gaat. Dus eigenlijk zijn ze beide wel realistisch, maar je moet ergens op sturen. En toen hebben wij de politieke keuze gemaakt, dus politieke keuze, maar laten wij de hoge getallen aanhouden, dan beginnen we daarmee te werken. En dan kunnen we altijd, als het allemaal meevalt, want daar hebben we het dan ook over, dan kunnen we afschalen. Ja. Dat is wat makkelijker te verkopen.
Nee, volgens mij ga je dan over de meest gunstige getallen praten en niet over de meest gunstige
Nee, want ik zit bij die hoge. Daar vind de, ja, voor de hoge getallen moet je de meeste compenserende maatregelen. Ja, het ligt er vanaf welke kant op kijken.
Nee, maar volgens mij, de potentie is veel minder dan dat wij met z'n allen denken. Dus daar wordt de opgave ingewikkelder door. Ja. En als we teruggaan naar de hoofdlijn, wat hebben we nodig om als gemeenteraad te sturen? Goede getallen. En waar zijn die getallen dan op gebaseerd? En hoe gaan wij de komende jaren om met getallen die nogal wat wisselen? Ik denk dat dat de hoofdlijn is van jouw vraag. En alleen al.
Je kunt twee kanten op redeneren. Hè? Dus je kunt inderdaad zeggen van wat is realistisch? Dat is een bandbreedte, dat realisme. En je moet het ook kunnen bepalen.
Ja, maar als wij in het stuk zien dat in het Drentse A-gebied, Natura 2000 gebied, ja, hectares vol met zonnepanelen worden gepland,
ja,
dan denk ik niet dat dat een reële aanname is.
Nee. Dus, maar het is wel een scenario.
Nee,
alleen hoe
scenario
vol je het? Ja, voor mij is het wel een scenario. Kijk, in Drenthe hebben we een afspraak gemaakt. In Drenthe breed gaan wij ons landschap gebruiken om alternatieve energie op te wekken. En of het nou windmolens zijn of zonnepanelen, dat maakt niet uit. Maar ook ons natuurlandschap is daarvoor geschikt. En dat heet dubbelgebruik. En ook daar gaan wij van, gebruik van maken natuurlijk. Dus ook dat is zeker wel realistisch.
We hebben in ieder geval alle parkeerplaatsproblemen opgelost. Dubbelgebruik. Maar dat heeft weinig met duurzaamheid te maken. En de hoofdlijn blijft, wat mij betreft, over jouw antwoord. Hoe kunnen wij in hemelsnaam getallen hebben waarop wij als gemeenteraad goed kunnen sturen? En ik zag iemand. Ja.
Ja,
Het hoeft niet naar de wethouder, het mag ook naar elkaar. Want ik gooi dit ook bij jullie er neer.
Ja, nou, laat ik gewoon opmerken dat ik het jammer vind dat ik nu pas dat stuk krijg onderhands. Dat had ik graag willen meenemen in de voorbereiding voor dit overleg, want ik vind het wel behoorlijk doorslaggevend.
We hebben het stuk toch gehad.
Nee.
Stond op conceptbesluiten van
de college. Oké, maar expliciet naar je toe zit, ik snap het.
Ja, ik kan heel
goed gelijk.
Dat was fijn geweest. En nou over de rijkwijde gesproken. Ja, in het stuk van Bos en Rijn wordt ook over rijkwijde gesproken. Dus ja, dan wordt het rijkwijde op rijkwijde. En ik als leek weet dan niet meer wat dan de rijkwijde is. Dus dat vind ik een beetje jammer. Dat maakt voor mij nu wel heel lastig om input te leveren op dat verhaal van ja, hoe realistisch is het nu wat we nu voorleggen.
Ja. Maar wat heb je nodig? Wat heb je nodig om tot een goed duurzaamheidsbeleid te komen?
Nou, afgezien van de inhoudelijke inputdata, dat volgens mij nou, waar we het over kunnen hebben, vind ik persoonlijk, en dan denk ik dat dames meerdere partijen erover spreken, van dat het fijn zou zijn als we meer inzicht zouden hebben over wat nou precies de rol die wij als lokale gemeente of als overheid willen innemen in dat hele transitieproces. Van we gaan met mensen praten, we gaan dingen doen, maar wat ga je dan echt doen? Ga je financieren? Ga je kennis ontwikkelen? Ga je dit doen? En daar zou ik wel graag nog een verdere slag in zien. Omdat je dan weet van ja, maar wat ga je doen? En dat is volgens mij ook een politieke keuze. Van gaan wij weer gemeentelijke energiebedrijven beginnen, zoals sommige gemeentes misschien doen? Is dat iets wat wij voorstaan? Okay. Nou, dat vind ik een... Dan hou je het ook een beetje concreet en dan hou je het ook nog een beetje bij, nou ja, een beetje begrijpbaar voor iedereen.
Mag ik dit vertalen als dat wat jij nog verder nodig vindt, is eigenlijk een instrumentarium. Een instrumentarium zodat je concreet aan de slag kunt en daarbij ook de positie van de gemeente, van wat is daar de rol van de gemeente bij?
Ja, welke instrumenten
hebben de gemeente om inderdaad dit naar een ander abstractieniveau het concreter te krijgen?
Niet zozeer instrumentarium, maar wat wil je nou gaan doen?
Speelveld is denk ik een ander woord. Speelveld, dat is het speelveld van de gemeente.
Ja, dat is de ruimte.
Kunnen maken,
dat is de ruimte en ergens op die schaal. Voor verschillende onderwerpen kun je zeggen, nou, voor dat onderwerp willen we dit doen. En voor dit onderwerp gaan we dat doen. Voor het ene onderwerp kun je zeggen, nou, dan gaan wij kennis ontwikkelen. Voor het andere kun je zeggen, dat gaan we financieren. En voor het andere kun je zeggen, nou, dan hangen we weer meer terug. Dan gaan we meer een regisseerrol op ons nemen. Hè? Meer vanuit de ruimtelijke ordeningshoek gezien. En zo kun je volgens mij voor heel veel van dit onderwerp, kun je misschien wel zeggen, ja, maar wat zien wij voor onszelf en voor, dan ook nog weer naar ons toe als raad. Wat is dan onze rol daarin? Wat kunnen wij dan en wat willen we dan?
Misschien nog wel iets toevoegen aan deze discussie. Kijk, een van de... Ik ben het helemaal met je eens. Maar een van de belangrijke taken van de raad is volgens mij het vaststellen uiteindelijk van een visie, een uitgangspunt, een startpunt. En dat die visie die moet gebaseerd zijn op de juiste uitgangspunten, zodat we niet maar een visie baseren op een deel van het probleem. Of dat we een visie baseren op... Veel breder dan het probleem. En dat is iets wat ik op dit moment mis in zowel het conceptstuk dat nu voor ligt, als de participatiekader hernieuwbare energie, dat die, maar dat heeft met elkaar te maken, dat die visie net niet in de juiste focus is. We hebben het eerder in de raadswerkgroep ook kort aangestipt. Je hebt allereerste basisuitgangspunt, het punt waarom we hier eigenlijk zitten, is dat er een probleem is. Er is klimaatverandering gaande. Daar moeten we wat aan doen. Internationaal, alle landen in de wereld. Daar is het klimaatakkoord van Parijs uit voortgekomen. Daar is een Nederlandse klimaatwet uit voortgekomen. Allemaal prima. En nu gaan we lokaal ook wat doen. En eigenlijk moet je dus de internationale probleem, zou je moeten doorvertalen naar een lokale ambitie, visie. En alles draait om CO2-reductie. En hier in deze gemeente gaan we eigenlijk te smal kijken naar hernieuwbare energie.
Precies.
En daar is mijn zorg, of de zorg van onze fractie, is dat we daar dingen gaan missen. Zoals bijvoorbeeld besparing. Dat heeft ook een relatie met jouw verhaal. Van, is het nu die 1665 of is het minder? Hoeveel kunnen we besparen en moeten we daar dan niet op inzetten? En moeten we daar niet juist denkkracht van onze inwoners bij inschakelen in dat participatie? Proces. Kunnen we misschien ook CO2 vasthouden? Kunnen we bossen bouwen?
Ja,
dat stuk moeten we meenemen.
Jij mist, want in dit stuk duurzaamheid is algemeen, staat natuurlijk wel besparing, isolatie en dat soort dingen.
Ja.
Dus het komt wel in het stuk terug. Wat zou je daar nog concreter willen?
Het staat erin, maar het staat verdeeld over een aantal pijlers. En de kapstok boven die pijlers is niet CO2-reductie, maar die is energie gebaseerd.
Ja.
En dat is breder dan alleen energie.
Ja.
Zo zie ik dat. Zelfs een circulaire economie heeft uiteindelijk tot doel iets te doen aan grondstoffenvermindering en ook aan CO2-reductie. Het heeft allemaal met elkaar te maken, daar snap ik ook wel. Maar daar vind ik wel dat we, als het nou niks uitmaakt, zou ik zeggen, laat lekker staan. Hè? Even heel praktisch gezegd. Maar ik ben bang dat we heel belangrijk dat we dingen gaan missen.
Ja.
Wat zouden we gaan missen dan? Even, want
nou, bijvoorbeeld het component besparing.
Component besparing is me duidelijk. En je hebt ook genoemd van een alternatief is meer bomen neerzetten voor CO2. Dus jij vindt het dan te eenzijdig op de CO2-reductie, terwijl jij... op de energieopwekking, terwijl het eigenlijk dat niet het doel is. Energieopwekking, maar het doel is minder CO2 in de atmosfeer.
Het is een middel.
En als je dan wil gaan participeren, doe dat dan wel op basis van de juiste uitgangspunten. In een reële beeld van je gemeente.
Wat je moet doen.
Als het gaat om belemmeringen van windparken en mogelijkheden van zonneparken.
Ik zou even als coördinerend wethouder even willen reageren, hè, vanuit het proces waar Dorinda op inzoomde. Na de evaluatie van de visie duurzaamheid is eigenlijk ook door de raad aangegeven. Duurzaamheid zit verspreid op verschillende beleidsterreinen bij de gemeente. Maak nou voor ons samenhangend, inzichtelijk, waar we naartoe willen als gemeente. En probeer dat wat beter voor ons in beeld te brengen. En eigenlijk is het programma daarvoor bedoeld dat het veel meer samenhang krijgt. En misschien is de presentatie per pijler dat het gevoel geeft van jeetje, dit is nu los van elkaar. Maar de bedoeling is juist dat het samenhangend bij u in beeld gebracht wordt. We hebben een aparte paragraaf ook in de begroting opgenomen als start, om juist die samenhang te creëren. Ik heb de indruk dat we afgelopen periode vaak over RES gesproken hebben. We hebben over de participatiekader en hernieuwbare energie gesproken. En ik heb de beeld dat misschien bij u het idee ontstaat dat het vooral over energie gaat. Maar pijlers geven eigenlijk aan dat wij het samenhangend bij u in beeld willen brengen. Want als je kijkt naar CO2-uitstoot, die komt wel degelijk in de monitoring weer terug. Want we moeten in 2030 moeten we 49% CO2-reductie met elkaar realiseren. De routekaart gaat tot 2022, met de bedoeling om daar wel te gaan monitoren.
Oké.
Om daarbij aan te sluiten, ik denk dat het probleem juist is dat die samenhang ontbreekt. De samenhang tussen die pijlers, die kun je wel volgen. Maar wat daar ook gezegd wordt, het bovenliggende gremium waarom we dit doen, dat is zowel in dat bladzijde 17 in het Europese Klimaatakkoord, als op bladzijde 17 het landelijke, als op bladzijde 17 het provinciale. Het geldt ook voor het lokale, dat we dit doen om CO2-reductie te realiseren. En juist al lezende raak je die samenhang van het bovenliggende doel, met andere woorden zeg ik precies hetzelfde als wat collega daar ook zei, dat raak je kwijt. En daar komt nog iets bij. Je raakt het niet alleen kwijt omdat het niet beschreven is, het staat er gewoon niet, maar je raakt het ook kwijt omdat je uit heel veel andere informatiebronnen, kranten, opiniebladen en de rapporten zelf, heel veel input krijgt. Wat is nou een hectare zonnepanelen aan energie? Wat is nou het effect van dit? Wat is nou het effect van dat? En die informatie die heb je wel nodig om dan uiteindelijk te kunnen bepalen of een lokale overheidsactie, of dat nou echt ertoe doet, of dat nou echt iets is waarvan je als bevolking ook zegt en als raad, daar hebben we de juiste actie. Het rapport van de overige vier, landelijk en ook wel een beetje de Europese, die leggen ook heel veel nadruk op, en dat zeggen jullie ook, op gedrag van ons. Bespaar nou die energie, dan bespaar je ook die CO2-reductie. Mm-hmm. Dus eigenlijk in kort aangegeven wat u zegt, hoe kan het nou dat je die samenhang niet ziet? Je ziet wel samenhang, maar juist niet het bovenliggende gremium waaraan je die samenhang kunt koppelen. En daarom wordt het ook, uiteindelijk krijg je ook een opeenstapeling van maatregelen, waarvan je dan ook denkt, hoe kom je nou aan zo'n maatregel? Omdat de bewijskracht dat het er iets toe doet met betrekking tot duurzame energieopwekking, of de bewijskracht dat het iets doet ten opzichte van CO2-reductie, die ontgaat je dan. En mijn tip zou dan ook zijn om daar nog eens even kritisch doorheen te gaan. En de hoofdvraag van de voorzitter was, wat is de rol van de lokale overheid? Nou, in dat grote geheel van deze vijf klimaatdoelen, Dus zowel op bladzijde 17, wereld, Europees, landelijk, res en dan uiteindelijk wij, heb je die samenhang nodig. Ja, daar heb ik zelf voor mezelf ook 3 bladzijden voor opgeschreven en uitgezocht. Maar het staat niet in onze notitie.
Is dat ongeveer hetzelfde wat jij bedoelt, wat jullie eigenlijk allebei zeggen? Van wat wij nodig hebben is een ander soort inkadering.
Ja, het is niet precies hetzelfde, maar het is wel het overlap wel groot.
Waar zitten de verschillen?
Mag ik misschien een suggestie doen? Ja. Ik denk dat het je kunt al deze onderwerpen naast elkaar behandelen, maar ik denk waar de zoektocht is van ja, we willen eigenlijk een integrale afweging. Dus als je zegt van nou bijvoorbeeld, we gaan ergens een zonneweide doen, ja, dat is hartstikke mooi, we hebben PV, we gaan duurzame energie opwekken, maar vervolgens moeten we het grondwaterpeil verlagen, daardoor krijg je veenoxidatie en daardoor krijg je CO2-uitstoot, dan is het eigenlijk netto resultaat 0. Kijk, dat soort dingen, ja. Dat wil je eigenlijk niet hebben. En doordat, ik snap dat het om het praktisch te houden in verschillende pijlers wordt gedaan, en het moet overzichtelijk blijven, maar uiteindelijk, als je tot het besluit moet komen, wil je toch wel weten van ja, wat is het liefst in 1 getal natuurlijk, en dan het liefst ook nog 42, dat je dan een getal krijgt van dit is zinvol. En dan kun je ook die interacties tussen de verschillende onderwerpen die je in de verschillende pijlers ziet, dat die in 1 geheel komen. En daarmee krijg je denk ik het gewenste integrale inzicht.
En als je dan gaat participeren, hoe gedragen die communicerende vaten zich met elkaar? Het draaiknop op een model, een beetje meer van dit is wat minder van dat.
Hoe moet ik even, om het voor mij duidelijk te maken. De opdracht van de gemeenteraad 2015 was, wij moeten energie neutraal zijn in 2030.
Ja.
Hoe maak ik de link tussen energie neutraal en CO2-reductie? Want jullie beginnen nu over CO2-reductie te praten, ben ik helemaal met jullie eens, want daar doen we het voor. Maar energie neutraal is de opdracht. En dat is nog steeds waardoor ik weer terug ga denken in energiegetalletjes, want dat is wat de raad als opdracht gegeven heeft. Is dat nou dan ook iets waarvan je zegt, van dat moeten we loslaten en het CO2 gaan vertalen?
Ik vind hem wel, ik vind dat het is voortschrijdend inzicht. Ja. Er is ontzettend veel gebeurd in 5 jaar tijd op dit gebied.
Ja. Ja. Ja.
Ik denk dat het prima is om die oude visie, om die los te laten en daar opnieuw over na te denken, integraal, zoals aan de overkant gezegd wordt.
Ja, en het ophangen aan die andere opgave. In die andere opgave wordt gesproken CO2.
CO2.
Die relatie, die mis je nu. Een hele set aan maatregelen, maar wat is nou de relatie? Als ik nou dit doe, wat draagt het dan bij?
Draagt het dan netto bij? Dat is wat ik dan ook hoor zeggen. Want het kan best zijn dat je een maatregel hebt waardoor je wel energie van de fossiele brandstoffen afgaat, maar waarbij je netto meer CO2 krijgt dan van bijvoorbeeld het altijd schone, maar wel iets wat bevende gas.
Ja, als ik mag aanvullen, er waren 2 vragen van wat hebben we als raad nodig en hoe gaat dat nou in de participatieronde? Op het moment dat je als gemeente met elkaar echt duidelijk hebt wat je visie is, namelijk die CO2-reductie, als je dat echt helder hebt, dan pas heb je kaders waarmee je een participatieronde in kan gaan. Want wat gaan we anders participeren? Op wat gaan we mensen vragen? Hoe kunnen ze aanvullen? Dus het begint volgens mij bij onszelf als gemeente weten wat de echte visie is.
Ik denk natuurlijk dat het wel een en-en verhaal is. Hè? Want de wethouder heeft natuurlijk wel helemaal gelijk dat je de terajoules niet uit het oog moet verliezen. Want je hebt natuurlijk wel een res waar dadelijk toch wordt afgerekend op een getal.
Ja.
Maar je kunt natuurlijk wel een soort transponeringstabel aangeven. Van zoveel terajoule dit is zoveel CO2 dat. Die doorvertaling kun je maken. Zo inzichtelijk maken om toch dan te gaan voldoen aan die CO2-reductie.
Mijn tip zou dan ook zijn, het is niet voor niks een herrijking nu.
Zeker.
Dat we daarna, na zo'n, wat u ook zegt, na zo'n duiding van, en wat beoog je dan precies, dan wordt het ook herleidbaar of de maatregelen die nu allemaal worden opgezond, of dat nou proactieve maatregelen zijn waarbij je ook de handen op elkaar krijgt, dat gaan we doen, of dat je maatregelen tegenkomt waarvan je dan op basis van het uitgangspunt, het moet in ieder geval tot CO2-reductie leiden, dat je zegt van, hé, dat is interessant, we hebben toch een maatregel die leidt precies tot omgekeerde.
Nou, de warmtepompen bijvoorbeeld.
Precies.
Ja.
Misschien een hele snelle conclusie
die ik denk. Was ik niet die heb. Ik citeer slechts. Maar de vraag is dan...
Maar uit.
De Bijbel, altijd uit de Bijbel. Maar de vraag is... de openbaringen van Johannes. Dan kan je alles uitleggen. Maar
het staat niet over vier wenden hier vast.
De vraag is, als wij nu gaan participeren, waar participeren we dan over? Hoe kunnen we onze inwoners keuzes geven om onze doelen te realiseren? Ik mag niet het woord instrumenten noemen, maar wat hebben we onze inwoners aan te bieden op het moment, hoe verleiden we het wanneer wij bepaalde doelen extra willen halen en bepaalde instrumenten extra willen inzetten? Hoe willen wij eigenlijk onze inwoners hierbij bij betrekken? Omdat ik hoor dat een aantal mensen zeggen, ja, maar we missen een laag. Ja. Dat is eigenlijk wat ik samenvattend uit alles hoor. En daar geef ik een van de...
Ik kijk naar links.
Als ik dit zo hoor, je stapt van die energie-neutraal af, wat we beschrijven in het programma. En je zou zeggen van CO2-reductie 49% in 2030, want dat is... landelijk.
CO2-neutraal kan ook.
Maar is dat realistisch en haalbaar? We willen uitstralen naar de inwoner toe dat het realistisch en haalbaar moet zijn. Landelijk is gezegd van 2030 is de ambitie 49% CO2-reductie. We moeten natuurlijk ook geloofwaardig zijn als lokale overheid. Stel, we gaan dat zo verwoorden. Maar dan ben ik nog steeds aan het zoeken, wat is het kapstokje voor de inwoner? Om daarbij aan te haken, want ik heb zelf, want ik had iets meegekregen uit de discussie van donderdagavond. Als ik erop nasla en ook informatie uithaal, energiebedrijven stoten 30% CO2 uit. Of energiebedrijven. Industrie 22%, wegverkeer 18%, gebouwde omgeving is 15%. Daar hebben we als lokale overheid samen met de inwoners invloed op. Dus je moet ook met elkaar gaan kijken van wat is realistisch om op te hangen aan die 49%. Waar heb je invloed op? En hoe zou je dat dan weggezet willen hebben in cijfers wat voor onze inwoners, ondernemers, realistisch en haalbaar is? Dat is een belangrijk vraag om te koppelen aan die 49% wat het Rijk wil. Wat is op het tinaloze gebied haalbaar als het gaat om CO2-reductie? Energiebedrijven, industrie, nou, ik denk wegverkeer, gebouwde omgeving, daar hebben we invloed op een grotere niveau. Dus je moet ook realistisch gaan kijken van wat zijn dan andere zaken, hè? Die transitievisie op warmte, gebouwde omgeving. Daar moeten we mee aan de slag, we moeten wijkplannen maken.
Maar er staan ook dingen niet in. Er staan ook dingen niet in deze notitie.
Zoals
bijvoorbeeld het planten van bossen.
Maar biodiversiteit.
Ik wou eigenlijk even opnieuw maken. Wat u nu zegt, dat afpelsommetje wat u nu maakt, dat had volgens mij in deze notitie moeten staan. Want dan maak je duidelijk van, oké, dit is als het ware onze totale nationale opgave. We pellen het af, waar ligt onze invloedssfeer? Dit is onze invloedssfeer. En vervolgens daarbinnen, binnen onze invloedssfeer, nou wat zijn dan uiteindelijk de knoppen waar we aan kunnen draaien? En als we aan deze knop draaien...
En hoe gaan we onze inwoners verleiden?
En hoe gaan we onze inwoners verleiden om dus dan aan de juiste knop te draaien? Dat
pak ik. Jazeker.
Nou, ik haak aan bij Hageman en mevrouw Gobal, want ik denk...
De heer Hageman dan ook.
De heer Hageman.
Mag je ook zeggen?
Oh, dat zeker. Even serieus, hè. Kijk, deze transitie die staat of valt bij het realiseren van draagvlak. Mensen moeten, en liefst niet in de zin van u moet en u zal en we gaan het gewoon doen, maar in de zin van... Dit is onze ambitie en wij kunnen goed uitleggen waarom dat deze ambitie is. En mensen gaan vrijwillig daaraan bijdragen of zijn vrijwillig bereid om daar hun deel in te doen. En ik denk, of wij denken, dat het de vertaling van het internationale vraagstuk van CO2-reductie naar een lokale opgave, dat die makkelijker uit te leggen is dan wanneer je alleen praat over, ja, maar we moeten allemaal een warmtepomp. Ook ben ik daar persoonlijk best voorstander van, hoor. Maar dat is een veel moeilijker uit te leggen verhaal in onze ogen dan het Ja, dus draagvlak creëren doe je door het inzichtelijk te maken waarom het voor het grotere goed belangrijk is om dit te doen.
Ja, en dan doen we eerst even Jaco, dan geven we de gelegenheid om daar te reageren. En het gaat me niet alleen om de warmtepompen. Ik probeerde even het voorbeeld te concretiseren. Bijvoorbeeld ook die pelletkachels. Die geven veel meer CO2. Maar je kunt het ook nog fossiele... Nou, het is geen fossiele brandstof, want daar is het hout niet oud genoeg voor. En, maar de milieuschade is groter. Dus als iedereen pelletkachels heeft, zeggen we met z'n allen, we zijn van de brandstof. Daar, in die trant probeerde ik een vergelijking te maken. Alleen om het duidelijker te maken, niet om een statement te maken dat niemand die omgekeerde airco's wil hebben. Ja. Jacob?
Aan de ene kant kan ik erin komen van CO2. Aan de andere kant, het heeft ook een andere kant. Ik bedoel, wij hebben een behoorlijk groene gemeente. Hoeveel CO2 wordt weer opgenomen? De discussie van energie verminderen, energie neutraal, is een veel makkelijkere discussie als de CO2-discussie. Want je hebt aan de ene kant de CO2-uitstoot, aan de andere kant hebben wij een redelijk bosrijk, groen landbouw. Er worden veel voedergebieden verbouwd die heel veel CO2 opnemen. Het wordt een heel moeilijk verhaal, de CO2. Gaan we het alleen maar hebben over CO2-vermindering? Of gaan we ook hebben aan de andere kant over CO2 meer opnemen laten?
Ja,
de netto. Ja.
De netto.
En daar straks weer een opmerking geplaatst, we moeten CO2 neutraal zijn. Alsjeblieft niet. Voor mij gaan we allemaal dood aan. Want we hebben CO2 nodig.
Nou, dus, er wordt een hele technische discussie. En
dat bedoel ik.
Mag ik heel even hier proberen? Want ik hoorde net iemand zeggen van, kunnen we niet een soort... tabel maken, waarbij we een vertaling maken van energie naar CO2. En dan kunnen we misschien wel met twee grootheden rekenen. Dat is makkelijker, want aan de andere kant, als wij zouden zeggen van nou, we moeten CO2 reduceren, en ik zeg, weet je, we gooien heel Tinalo vol met bos, dan ben ik klaar, we hoeven niks meer te doen. We hoeven niet van het aardgas af, we hoeven geen zonnepanelen te bouwen, dus ik vind dat ook lastiger.
Denk dat je zeggen... alle mensen ook nog moet verhuizen.
Ja, nee, dat weet ik wel. Ik neem even...
Bomhutte.
Ik neem even een voorbeeld om even heel scherp links en rechts te sturen. En energie is natuurlijk wat makkelijker rekenen. Maar we kunnen natuurlijk best kijken of wij een soort transitietabel kunnen maken, zodat we een beetje met beide grootheden kunnen. Maar het wordt niet makkelijk. Maar goed, en zeker niet als je zegt, we zetten ergens zonnepanelen neer en die staan in een weiland en dan hoeven we niet te compenseren. Maar als we hem in een veengebied zetten wat droog gepompt moet worden, moeten we wel compenseren. Dat wordt heel erg moeilijk.
Maar wel heel relevant, denk ik, als het gaat om CO2 en methaanreductie. Want anders dan dwel je door de kraan verder open te zetten en een kleiner doekje te nemen. Ja.
Ik wilde net even reageren op de heer Haagman. Want er werd gezegd, de missen soms dingen. Daar willen we graag natuurlijk weten. Maar laten we zeggen, ook niet lang niet alle plannen staan hier nu in. Hè. We hebben nu uitgewerkt voor tot 2022 is het wat concreter. En juist daarna moeten we ook nog heel veel plannen erin zetten. Dus ik kan me voorstellen dat nog fors aangevuld ook kan worden. Op termijn. Dus het pretendeert niet volledig te zijn.
Ja, maar volgens mij is dat niet de belangrijkste oproep. De belangrijkste oproep zit er veel meer in. Dat we ons ook met ons allen realiseren. Ja. Want we willen uiteindelijk die inwoners ook verleiden om ook mee te doen.
Ja.
En als we ze maar overvallen met allemaal een hele set van maatregelen, gaan mensen zeggen, ja weet je, dit is niet realistisch. Ik bedoel, voor de ene is al een warmtepomp niet realistisch, voor de andere... Dus het gaat erom, wat kan jouw bijdrage wel zijn? Dus pel hem af van wat is de grotere opgave? Wat is uiteindelijk de opgave voor de gemeente daar dan in? Om hem vervolgens te kunnen vertalen, oké, als dit dan de totale opgave... Nou, ik kan mijn steentje eraan bij. Dit kan mijn bijdrage zijn en dit kan de bijdrage van een ander zijn. Want er zullen ook gewoon mensen zijn, als je het hebt over je woning bijvoorbeeld van het gas af... Als ik alleen nog maar kijk hoeveel mooie oude huizen wij in alle dorpen hebben staan... Dat overgrote deel van die woningen... Die kun je waarschijnlijk echt niet van het gas. Ik ben al een tijdje bezig om te kijken of ik van het gas afkom. Ik krijg het niet voor elkaar. Mijn woning is gewoon onvoldoende geïsoleerd. Welke maatregelen ik de afgelopen jaren ook al heb genomen. Maar misschien kan ik wel een andere bijdrage leveren. Daar gaan we soms. Mensen moeten
verwijderen. Dat wil ik direct zeggen, dat is onzin. Want er zijn landen die, hebben, die gebruiken geen gas en die hebben elektrisch. Dus het kan wel, alleen het is in onze tijd erg duur om dat op die manier te realiseren.
Ja.
Oké. Okay.
En dus is het ondoenlijk.
Ja, ja, ja.
Maar ik zou wel een bijdrage kunnen leveren.
Eerst, ja, want we kunnen allemaal elektrische rijden of diesel of stookolie. Ja.
Nou, in aanvulling op iedereen inmiddels. Het is die dubbele aanpak feitelijk. Dus je hebt de joules en je hebt de CO2. Want dan kun je inderdaad ook rekening houden met het opvang van CO2. Er zijn diverse partijen die over grotere en kleinere bosjes praten, hè, aanplant. Ja,
precies.
Dat kun je dan meenemen. Wat we nu, kijk, biodiversiteit wordt wel genoemd. Bloemrijke bermen en al dat soort zaken. Alleen het daadwerkelijk aanplanten van areaal zie ik niet terug. En dat is wel een kans. Dus die dubbele aanpak en die vertaling.
Ja. Maar, Stien, we hebben het een paar keer over gehad.
Ja, ik wil even aanhaken op wat meneer Hageman zegt. Want wat ik ook een beetje mis in dit stuk is, gemeente is misschien op zoek naar draagvlak onder de bewoners. Maar hoe is de rol dan van de gemeente om draagvlak richting bewoners te creëren? Er zijn zoveel mensen, zoveel initiatieven in deze gemeente die al druk doen, zijn die op zoek zijn naar daken voor zonnepanelen. Dan noem ik even een heel concreet voorbeeld. Welk draagvlak mogen bewoners en dit soort initiatieven vragen van de gemeente hier ter plekke? Want dat mis ik.
En wat zou jij vinden? Wat zou jij vinden dat de gemeente moet doen? Want anders kijken we een traditioneel college, wat gaat u doen? Wat zou jij vinden? Wat zou jij aanraden?
Nou, aanraden, het is maar een idee. Maar bijvoorbeeld een energieloket, daar kun je nu voor toe af. Maar is dat niet onder te verdelen in, ik zoek een dakgemeente, bij wie kan ik terecht? Wijs maar aan. Ik zoek subsidie voor isolatie. Waar kan ik terecht? Nee, maar waar is het draagvlak in deze notitie, in deze visie, voor bestaande initiatieven die ook bijdragen aan de CO2-reductie en in ieder geval ook de energiereductie, want alles wat we reduceren hoeven we ook niet meer te repareren. Nou, dat vind ik dat mis ik ook en dat zou ik ook bijvoorbeeld terug willen zien in die tabellen, in het overzicht van wat je bijdragen zou kunnen zijn.
Okay. Volgens mij hebben we eindelijk per route aangegeven van op onderdelen, de samenwerkingspartners.
Ja.
Bij lokale kracht geven aan van dat we daarin willen stilstaan bij wat al gebeurt, daarbij aansluiten, faciliteren, onze rol daarbij. Maar je zult iedere stap ook...
Dat is nou juist het woord, faciliteren. Wat, precies, bij elk project, elk initiatief, elk idee... kan die faciliteren een andere vorm aannemen.
Ja.
En dat kan deze rijkwijde zijn. En de vraag is, wil je dit al in een kader vastleggen wat die rijkwijde is? Precies. Of wil je al bij verschillende initiatieven zeggen, nou, dit is wat wij gaan doen?
Nou, ik zou er even op willen reageren. Volgens mij moet je dit programma niet zien als een dichtgetimmerd iets. Want als je het hebt over participatie, dan moet je het juist niet dichttimmeren. Moet je samen met de inwoner of de ondernemer gaan kijken wat passend is. Ik zat afgelopen week met meneer Notenbomen, die boeken geschreven heeft, om de tafel. En hij zei eindelijk waar inwoners tegenaan lopen is vastgestelde kaders, wat geen ruimte biedt om juist innovatieve ideeën verder te brengen. Dus als je allerlei dingen gaat dichttimmeren met elkaar, dan ga je ook ruimte bij inwoners. En ik geloof er heilig in dat juist die ruimte moet blijven, dat inwoners juist met hun innovatieve ideeën verder geholpen worden. En ik denk dat dat ook van ons als gemeente een andere rol af en toe vraagt.
Maar mag ik daar...
Ik zie hier geen tegenstelling in trouwens. Ik zie hier geen tegenstelling in. Je kunt er ook een kader formuleren die ontwikkelingsgericht is, in plaats van dat het normatief en dwingend is.
En in de kader, als ik het goed heb gelezen, dan staat er in de participatiebeleidskader, waar we het onlangs over hebben gehad, wat we in de volgende raadsvergadering terug gaan krijgen, staat duidelijk dat er ingezet wordt op zonne- en windenergie. En...
Er staan drie dingen. Er staat in hoofdzaak. Het gaat over drie redelijke dingen. Zonne-energie, windenergie en biomassa wordt genoemd. Maar het staat dusdanig geformuleerd dat we geen enkele andere vorm uitsluiten. Het staat niet uitsluitend, er staat met de focus op.
Ja, maar de het ligt aan wie het leest. Daar al. Ja.
Of is het beantwoord dan?
Soms verdamp je opmerking alweer doordat er wat heen en weer gaat.
Maar, is die verdampt?
Nee.
Ah. Dan, dan was dit in dit geval.
Er is te veel CO2-uitstoot.
In dit geval
niet. Laat ik het kort zeggen. Mondeling klopt alles aan zo'n tafel. Als de wethouder dan weer het woord neemt, denk ik, ja, ben ik mee eens. Maar toen ik het las, toen vond ik er wel veel moetisme en willen in. En dat is dus ook het spanningsveld. Maar dat hebben we nu al een beetje afgepeld op verschillende wijzes hoe dat kan. Maar dat popt iedere keer weer op. Want je leest wel degelijk, wij willen dat er dan vier wijken dit. Wij moeten dat en dat en dat. En dat begint op een gegeven moment ook tegen het draagvlak en tegen de participatie te werken. Je zou ook qua beschrijving, dat eerste half uur, dat hebben we nu al gehad, waar het aangehaakt moet worden, dat afpellen hebben we ook al gehad. Maar dan hebben we nog wel het punt wat jij ook zegt, van hoe krijg je nou in toonzetting ook dat je er ook als inwoner warm voor loopt om dat te doen. Nou, in ieder geval, dat geen wilisme en moetisme, maar gewoon een logische redenering, waardoor het verstandig is voor iedereen om dat dan te gaan doen.
Henny?
Ja, ik hoor nu, we hebben nu energieopwekking en energiebesparing tegen elkaar gezet. Als één nieuwe speerpunt. CO2-uitstoot verminderen en CO2 vastleggen. Als twee dingen. En wat ik een beetje aanhaak op jouw opmerking. Als we vertraging kunnen hebben onder de inwoners. Dat is nog steeds ook een vrij breed begrip. Waarbij het in mijn beleving ook weer heel erg gaat over de particulieren. En dan zijn mevrouw Kopanen terecht van ja, maar je zit met bedrijven die en die. Hoe krijgen we dan het zodanig bij particulieren geprojecteerd zeg van dit is wat jullie mogelijkheden zijn, wat we daar verwachten aan denkkracht. En wat kunnen we bij bedrijven neerleggen? Wat kunnen we daarvan verwachten? En kunnen we dat verder differentiëren?
Ja?
Ja. Ik kan wel zeggen dat ik aansluit bij een heleboel mensen, want dat ga ik doen. Even in het algemeen.
Heb je nou gedaan? Hè?
Heb ik nu gedaan inmiddels toch, stiekem.
Een beetje koffie of
ja, kijk, draagvlak, ik wil eerst zeggen, draagvlak is de sleutel tot deze transitie. En een van de dingen, en als ik mijn volks tegenwoordig een rol mag nemen, is wat wij heel veel terughoren, is angst. Angst van mensen voor deze transitie. En die ligt dan voor 90% bij. Maar hoe moet ik dit betalen? Want straks moet ik van deze gemeente investeren in bespaar, in isolatie en in een warmtepomp.
Precies.
Even
pelletkachel.
Pelletkachel moet ook. Ik heb dat niet. En ik vind het, als je het hebt over de rol van de gemeente, dan vind ik dat de rol van de gemeente is om in ieder geval in de communicatie heel duidelijk te communiceren dat over die financiering, dat daar oplossingen voor zijn, dat er over wordt meegedacht en dat niemand gedwongen gaat worden om 10.000, 20.000 euro te investeren.
Dat was ook het pleidooi steeds van D66, maar ik ga eerst.
Maar als ik nog één ding mag aanvullen, hè, want
jezelf aanvullen.
Als ik mezelf nog even mag aanvullen en op mijn verhaal nog afmaak, net hoe je het bekijkt. Je ziet het ook in de communicatie die volgt op dit stuk. Hè, er zijn de kranten zeggen, over 10 jaar moet die naloop van het gas af zijn. En dat snap ik wel, want ze lezen dat stuk en schrijven ze iets over. Hè? Dat snap ik ook wel. Alleen,
dat staat er niet hoor.
Er wordt
van een Gronings gas af.
Als je stukken leest, als je de krantenartikelen leest, die distilleren uit dit stuk, distilleren ze niet van rustig aan mensen, geen stress, want over die financiering wordt nog nagedacht. En daarmee wakker je een bepaalde weerstand tegen deze transitie alleen maar aan. Terwijl het helemaal niet aan de orde is. Want dit gaat ook betaald worden voor de man met de kleine beurs. Ja. Als het goed is.
Ik ga eerst en dan kom ik. Ja. Ja.
Ik wou even aanhaken op het hele participatie gebeuren. Als we participatie vertalen als inspraak, dan hebben we de bekende kreet van inspraak zonder inzicht. Leidt dat uitspraak zonder uitzicht. Dus volgens mij begint het bij het verkrijgen van inzicht. En ik zie hier al een hele zoektocht van. Nou, we hebben het er eigenlijk over. En ik denk dus dat dat bij de burger net zo hard het geval is. Dat er volgens mij een enorme honger is naar kennis en naar inzicht. En dat het verkrijgen van die kennis voorafgaat aan goede participatie. Dus ik denk dat we ook aandacht moeten besteden aan het aanreiken van kennis en het mogelijk maken voor de burgers om kennis tot zich te nemen. En daar zou ik voor willen pleiten dat we als gemeente daar beginnen met energie CO2 neutraal in te steken. Door de burger en onszelf ook als het even kan, van kennis te voorzien van wat voor haken en ogen zitten er allemaal. Wat betekent een terajoule? Ik had er nog niet van gehoord voordat ik dit had gelezen, bij wijze van juist een joule wel. Maar er zijn zoveel mogelijkheden. Voordat we er met z'n allen opduiken en een hele politieke discussie krijgen over een warmtepomp of over een pelletkachel, denk ik van, laten we even de basics helder krijgen. En ik denk dat daar voor de gemeente ook een taak ligt.
Nou, ik denk, naar aanleiding van de samenvatting van de heer Van der Borne, als goed rentmeester kan ik niet anders dan ook pleiten voor de juiste uitgangspunten. Hè? Wat is nu het potentieel van deze gemeente? En dan kom ik toch weer even terug op het participatiekader wat over 2 weken voor ligt. Laten we dat nu doen op basis van de juiste basisgegevens. Ja. Want anders heb je dadelijk een oneerlijk doel en ga je participeren en presenteer je meer mogelijkheden dan er praktisch zijn. En die heroverweging zou ik graag terugzien. Voorafgaand aan de raadsvergadering van 2 weken.
Hè, wat jouw Peter. Sorry.
Wat er aanstaat bij wat Judith Vellegaard zegt, van het draagvlak. En dat zie je in veel documenten terug. Je zag het in Dagblad van Noren de afgelopen dagen in een onderzoek wat uit naar voren kwam. Met name financieel kaart, wat voor een groot gedeelte van de bevolking een hele grote rol speelt. Men wil van alles, maar hoe betaal ik dat? Binnenlands bestuur wil deze week hetzelfde verhaal van onder de kop aardgasvrij. Hartstikke mooi allemaal, maar hoe krijg je de groep mee, financieel met name? En daar staat of valt heel veel mee, denk ik. Als je daar niet goed aan werkt, dan zul je niet verder komen dan allemaal goede bedoelingen. Maar men gaat zeggen van, dat is allemaal leuk bedacht, maar wie gaat dat doen? Ja, je kunt natuurlijk allemaal een Tesla leasen, maar dat is ook wel voor een bepaalde groep weggelegd, helaas.
Ik zou daar even op willen reageren. Ik heb dat stuk over het onderzoek gelezen waarin ook vermeld staat hè, dat mensen zichzelf een 7 geven hè, als het over hun duurzaamheidsgedrag. Maar dat een van de belangrijke redenen dat ze niet de volgende stap maken is dat financiële aspect. Dat is natuurlijk ook een van de dingen die bij het Rijk afgegeven is als signaal. Waardoor het Rijk ook gezegd heeft, er komt een warmtefonds voor particulieren waarbij ze 50 tot 80 miljoen zelf 2 jaar gaan bijdragen. Met private middelen moet dat meer dan 1 miljard worden. Om ook deze doelen te realiseren voor particulieren. Dus het is wat ook terecht gezegd wordt. Informeren. Inwoners aansluiten bij hun lokale initiatieven. Informatie brengen. Kennis delen. Dat zit ook in de programma aanpak. Hè. Alleen we kunnen niet allerlei kleine dingen. Want ik vond 66 bladzijden al veel. Ik had het liefst 15 gehad, maar jullie willen eigenlijk andere dingen waarbij ik denk van hoe gaan we dat in dit, want het is eigenlijk bedoeld als programma aanpak waarbij je per route weer verder gaat uitbreiden en monitoren, zodat jullie cijfers krijgen waardoor jullie als raad in positie gebracht worden. Dus ik zit een beetje te zoeken, wat gaan we hierin anders formuleren.
Ik zou nog even graag Klaas het woord willen geven en dan gaan we even 10 minuten koffie drinken of zo. Het wordt hier en warm. Ja. En die 10 minuten kunnen ook een natuurlijk moment zijn om de volgende stap te zetten. Hier hebben we geen warmtepomp nodig, Klaas. Tenzij je natuurlijk iets zegt waardoor de hele boel overhoop ligt. Dat kan theoretisch.
Dat is niet de bedoeling. Ik denk dat de betaalbaarheid een belangrijke factor is, maar ik denk dat het nog veel belangrijker is en daarom denk ik dat we die stap zeker moeten zetten. Kijken wat voor potentie hebben we hier, daar zouden we op kunnen willen sturen en dan komt de uitvoering in participatie en ik heb ook begrepen in de andere commissie duurzaamheid dat ze ook een kolom financiering met specialisten daarbij. Hoe kun je dat doen? Hoe kun je subsidie? Nou, dat zijn dingen om het uit te gaan voeren. Maar je moet eerst wel een potentieel hebben waarvan je zegt, daar kunnen we op gaan sturen. Dus ik denk toch, ja, dat is het begin. En de rest pak je de volgende stap mee in de participatie en uitvoering.
Juist potentieel.
Ja, okay. Juist potentieel.
Wat heb ik volgens mij het afgelopen uur gehoord? Eén, de raad maakt zich ongelooflijk veel, de deelnemers van deze tafel, ik zal het precies al formuleren, anders wordt gezien is altijd boos. De deelnemers van deze tafel maken zich grote zorgen of je met deze kaders wel kunt participeren. Want ga je niet met de verkeerde kaders naar de inwoners toe en wat denk je terug te krijgen van de inwoners? Daarnaast kun je alleen maar participeren op het moment dat er voldoende kennis is. Dus een van de eerste pijlers zou moeten zijn, hoe gaan we die kennis maken? Waarover gaan we participeren? Dat is een grote zorg. Een andere grote zorg is van, maak die energie, het energie neutraal, verbreed dat. Want we doen het ergens voor. We doen het om het klimaat te bewaren. Nee, dat is niet waar. We doen het om de menselijke effecten van de klimaatopwarming, om die zoveel mogelijk te voorkomen. En op het moment dat we alleen maar bezig zijn met energietransitie, kun je best wel eens iets doen wat heel hard tegen die doelstellingen ingaat. Dat heb ik gehoord als zorg. Wat ik ook gehoord heb als zorg is, is dit eigenlijk, en dan heb ik het weer over die energietransitie, niet veel te smal. Als het gaat over die CO2 hebben we ook andere mogelijkheden. Wellicht opslag, bossen, bomen. Nou, dat hoor ik. Aan de andere kant hoor ik ook, en als opbrengst van het afgelopen uur, wat gaat nou onze rol van de gemeente worden? Waar gaan we de mensen nou verleiden? Waar gaan we nou regie voeren? Waar gaan we nou stimuleren? Dat hoor ik ook heel duidelijk bij een ieder. En die rol van wat wij nou precies gaan doen, en dan vooral waarom we het doen, hè, want dan kunnen we de mensen duidelijk maken van, als wij bijvoorbeeld zoveel, ik zeg niet dat het waar is voor de duidelijkheid, hè, voordat we die, als wij zoveel hectare zonne-energie realiseren, is dat voor Tinalo een makkelijke manier om onze doelstellingen te halen. Ik zeg niet dat het zo is, dat is een voorbeeld. Dus hebben wij een zonne-energie-subsidie en mogen wij wel landbouwgrond omzetten in. Ik zeg niet dat dit zo moet. Ik zeg alleen dat er behoefte is aan een, ik blijf het toch instrumentarium noemen, om de mensen te kunnen overtuigen tot het nemen van concrete maatregelen en de dingen die wij heel belangrijk vinden, hoe gaan wij die dan zorgen dat de mensen daartoe verleid worden? Dat is eigenlijk wat ik uit het afgelopen uur haal. En dan hebben verschillende mensen gezegd, ik heb het net nog even gegoogeld, het is inderdaad waar dat het draagvlak voor het klimaatbedrijf echt ongelooflijk sterk afneemt. En hoe kunnen wij dat nou voorkomen? Door de goede dingen te doen, door haalbare dingen voor de mensen te formuleren. Dat haal ik uit het eerste uur. Mag ik?
Maar volgens mij zeg je één ding duidelijk niet. Dat is ook een hoger kader is waar wij binnen opereren. Een overheidskader, een provinciaal kader enzovoort. Dus wij moeten ook onze eigen speelruimte goed kennen.
Ja. Ja.
En verleiden is leuk, maar het moet ook niet al te ver blijven. En dat is een beetje over het punt van die doelen die je.
Precies. Ja. En op basis van reële potentie.
Maar, ja, dat is waar, maar dat moet dan wel de reële potentie zijn. Dus wij missen in de timpaan, die we net hier hebben gezien, missen we eigenlijk nog een overstijgend stuk. Wat moeten we precies, waarom moeten we dat en hoe gaan we het doen?
En dat is dan concreet
in cijfers. En dat zou concrete cijfers kunnen vertellen, maar wel een samenhang. Dus dat je niet één punt neemt. Een kwartiertje pauze. Dank u wel.